Een hele goede en gezegende morgen. Als u uw woord bij u hebt, wilt u die dan openen? Inderdaad, in de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 5. En we lezen niet vanaf vers 5, maar vanaf vers 1. 1 Petrus, hoofdstuk 5, vanaf vers 1 tot en met vers 11. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig, niet uit winstbejag, maar bereidwillig, ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Here, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. En wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap, dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf mogen u, na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover het woord van God. Laten we bidden om een zegen. Vader, wat is het een voorrecht om uw woord deze morgen weer te openen. En dank u wel dat u zegt, een geopend woord zal ook licht verspreiden. We bidden dan ook, Heren, om die verlichting van ons hart, van ons denken. Dat uw woorden, Heren, ja, werkelijkheid worden in ons doen en laten. Vader, wilt u het zo zegenen? En dan bid ik u uit genade in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen. Gisteravond heb ik inderdaad gesproken over het waard zijn. In de contrast van ook de wereld. En dan, als je dan ontdekt wat je waard bent in de Heer Jezus Christus, dan kwam de volgende vraag: wat doe je dan met die waarde? Stop je dat weg? Of komt die waarde zichtbaar tot ontplooiing in je leven? En niet alleen op de zondagmorgen, maar zijn we christen? Ben je een gelovige op de zondag, maar ben je een christen, een volger van de Heere Jezus, 7 dagen per week? Komt die waarde, die waardigheid daadwerkelijk zichtbaar? En dan heb ik het eigenlijk een beetje gehad over je individuele relatie met de Heere God. Maar het is nooit de bedoeling geweest, ook als we straks gedenken dat de Heere werkelijk zijn lichaam heeft laten verbreken en dat zijn bloed vergoten is om zondaren te redden, is het nooit de bedoeling geweest dat die zondaren allemaal individuele christenen worden die op zichzelf hun weg gaan door de wereld. Want de Bijbel leert ons dat de Heilige Geest en iedere gelovige doopt in het lichaam van Christus, wat is de gemeente. Dus wat is er eigenlijk dan nog kostbaarder, lijkt het wel. Als je al die, laat ik het beeld van daarnet gebruiken, al die diamantjes, al de gelovigen, al de kinderen van God samen bundelt in één gemeente. Dan lijkt het wel of die waarde naar boven stijgt. En dat is ook zo, want 1 parel is zoveel waard, maar 2 parels is al het dubbele waard. En hoe meer parels je hebt, hoe meer waarde dat krijgt. En ik denk dat daarom ook die gemeente, de gemeente van de Heere Jezus, zo'n struikelbok voor de duivel is. Omdat het zo'n hemelsmachtig lichaam van Christus op deze aarde is, die eigenlijk zijn visie voor deze wereld in de weg staat. En daar is niks nieuws onder de zon. Als we de brief van Petrus hebben gelezen, waar gesproken over ouderlingen, over jongeren, het samenkomen, de weerstand van bieden aan de tegenstander, dan zien we dat al van die tijd. Maar eigenlijk zien we het al van de beginnen, vanaf de schepping. God schittert iets moois, schept iets moois en de duivel weet het te verleiden, te verbreken door middel van twee mensen. En die strijd is steeds gaande. En deze morgen wil ik het me hebben ook, hoe kunnen we dan als gemeente gaan staan? En ik maak me zorgen over de gemeentes in Nederland. Het lijkt wel of de gemeentes die een beetje in de traditie zitten, die hobbelen wel voort. Maar de gemeentes die het verlangen hebben om de Heere Jezus te volgen, om het woord centraal te zetten, om als gemeente een licht, een zoutend zout in deze wereld te zijn. Het lijkt wel of daar steeds meer strijd komt, niet van buitenaf, maar soms zo van binnenuit. En ik was vrijdag was ik op een symposium van Stefan Paas, misschien kent u, hebt u zijn laatste boek gelezen, Vreemdelingen en Priesters. En daar werd die zorg ook geuit. Er waren zo'n 150 voorgangers, ouderlingen. En ook in de gesprekken kwam het steeds naar voren, de strijd binnen de gemeente zelf. En ik denk dat Petrus dat ook al heeft gezien en ons eigenlijk daar nu nog voor de dag van vandaag als gemeente handvatten wil geven en zegt, let hier nou op. Meerdere keren komt het woordje wees aan, of wees dit, of wees dat. En bij sommigen komt dat dan zo gevoelig over van, oh daar gaan we weer, we moeten weer wat. We zijn eindelijk onder het juk van de wet, zijn we weg. We leven vanuit de genade, we leven in de vrijheid die we hebben gekregen in Christus Jezus. En dan gaan ze weer beginnen. Doe dit, doe dat, wees zo. Maar dat is de schrift. Dat is de schrift. De Bijbel leert nergens dat als we wedergeboren zijn in de Heere Jezus Christus, dat we daarmee een vrijbrief hebben gekregen om te leven hoe we willen. We hebben de vrijbrief gekregen om te leven zoals God dat wil, niet meer vanuit de wet, maar vanuit een overgave aan de Heilige Geest en dat de Heilige Geest dat leven in ons uit gaat werken. Dat is de vrijheid, dat is niet gebonden, dat is vrijheid. Alles wat, ik vergelijk het wel eens met de 10 geboden. Gij zult niet. U kent ze wel, hè? Gij zult niet, gij zult niet. Als je de Heilige Geest op bent vangen, dan zeg je, ik wil niet. Ik wil niet, ik wil niet. Het is niet meer iets wettisch, maar het is een verlangen wat de Heilige Geest in je hart gaat leggen. En nog steeds die geboden zichtbaar, leefbaar maakt. Niet als een juk, maar als een verlangen om daaraan te gehoorzamen. En waar begint Petrus? Die begint hier met de ouderlingen. De oudsten, of de leiders, of hoe we ze ook willen noemen. Maar in dit stukje zien we 5 dingen. Wees dienstbaar, wees onderdanig en nederig, wees nuchter en waakzaam, wees hoopvol en vooral wees lofprijzend. Hem alle eer te geven. En we komen eerst met wees dienstbaar. De ouderlingen onder u roep ik er toe op als mede-ouderlingen en getuigen van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard worden. Hoed de kudde. Welke kudde? De kudde van God. De kudde van God. En we hebben het zo vaak over onze gemeente. We gaan naar Gods gemeente. Het is zijn kudde waarvan je het voorrecht hebt gekregen om die te mogen hoeden. Hoe, zegt hij daar? Niet gedwongen, maar vrijwillig. Heer, hier ben ik, dienstbaar aan u. Dienstbaar naar u. En als je je dienstbaar op gaat stellen, dan indirect stel je ook afhankelijk op. Want dan bemerk je, als je naar de kudde kijkt, dat je denkt, Heer, hoe moet dat? Maar dan geeft de Heer de genade, de kracht, de wijsheid om dat ook samen te doen. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Nou, ik kan aan mede-oudsten vragen, financieel levert het niet veel op. Zorgen en last, die voel je opstapelen op je schouders en die neem je soms mee naar huis. Dat is een zware taak. Een verantwoording die enorm groot is. Daarom zegt de Bijbel ook, maak het uw oudsten ook niet te moeilijk. Zodat ze hun werk met plezier en met vreugde kunnen doen. En het is heel belangrijk dat we dat als gemeente, te midden van alles wat er gebeurt ook in de wereld, dat we volgens Gods woord samen gemeente willen zijn. En ook niet als mensen die heerschappij gaan voeren over het erfdeel van de Here. Dus dat maakt ook dat de oudste ouderlingen steeds in afhankelijkheid alles terugkoppelen aan de Here. En voorkomen van, ja maar ik. Nee, het is wat de Here wil met de gemeente. En dan zul je voor beloond worden, zegt het woord. Maar tevens, zegt de Bijbel ook zo, tot de jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. Nou, daar gaan we weer. Onderdanig zijn aan wie? We vinden het moeilijk, onderdanig zijn. Maar het is de schrift die het ons zegt. Jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. En gelukkig is die tendens over dat je een hele tijd had dat jongeren niet meer onderdanig wilden zijn. En je kreeg de jeugdkerken. Ken u nog herinneren? Ze zijn er bijna niet meer. Maar dat waren kerken op zondagochtend. Dat was alleen voor jongeren tot en met misschien 25, 30 jaar. En dan hield het op. Ouderen waren niet meer welkom. Nou, dat is niet de gemeente van Jezus Christus. De gemeente van de Heere Jezus Christus bestaat vanuit de zuigeling tot de hoogbejaarde. En samen vormen we de gemeente. En daar ligt de enorme uitdaging. Ook niet alleen voor de ouderen, maar ook voor de jongeren om onderdanig durven te zijn, te leren zijn aan het gezag dat de Heere heeft gesteld in de gemeente. Want juist daardoor geef je ook rust in de gemeente. We komen in verschillende gemeentes en dan lijkt het, de hoofdmoot lijkt, ja maar de jeugd. De jeugd. En als je dan met ouderen spreekt, dan hoor je ouderen soms zeggen, ja, ik zou niet weten waar ik anders moet. Ik kom in deze gemeente al zo lang. Maar ja, het gaat om de jeugd. Ik zeg, maar gaat het dan niet meer om u? Nou, dat vraag ik me dan wel eens af. De liederen die ik zo mooi vind, die mogen niet meer gezongen worden, want de jeugd vindt ze niet leuk. Ik zeg, maar vindt u al die liederen van de jeugd leuk? Nee, want er zitten ook heel veel Engelsen tussen en ik ken geen Engels. Zijn we dan zo gemeente? Gaan we dan zo met elkaar om? En jullie als jonge gemeente, is dat iets waar je misschien naartoe groeit? Of dat je zegt, hé, wacht even, we zijn samen gemeente. En een ieder, jong of oud, moet zich hier thuis voelen. We zijn samen het gezin van God. We zijn samen, behoren we tot die kudde. En het is belangrijk dat we allemaal ons hier thuis voelen en die voeding krijgen die we nodig hebben. Wees onderdanig. En dan komen ze met, ja maar we zitten toch met die generatiekloof. Daarom zegt het woord ook, en vers 5. En wees allen. Allen. Allen die hiervoor genoemd zijn. Wees elkaar onderdanig. Wees met nederigheid gekleed. Weet dan haal je eigenlijk de spanning van de ketel. En dan is het niet meer, nee, maar wij. Maar je komt naar, hoe kunnen we dat samen in vorm gaan gieten? Hoe kunnen we dat dan samen gaan doen? Het gaat niet om mij of om jou, maar het gaat om ons. Dat is hetzelfde in een huwelijk. Daar, jij en jij wordt samen wij. En dat is een blijvend proces, hè? Wij zijn 41 jaar getrouwd. Het moet nog heel vaak even terug in herinnering gebracht worden. Het gaat niet om mij, het gaat niet om haar, het gaat om ons. En daaruit vandaan ons gezin. Het ons. En zo is het in de gemeente ook. En ik denk dat dat een oplossing is voor heel veel frictie binnen de gemeente van de Heere Jezus Christus. Is dat we allemaal een stapje terug durven te doen. Niet van, ja, maar ik vind, nou oké, laten we nadenken wat is goed voor ons samen. Overeenkomstig het woord van God. Laat het woord van God altijd de leidraad wezen in wat we doen en hoe we het gaan doen. Maar laten we nooit uit het oog verliezen dat het om ons als lichaam, als gemeente samen moet gaan. Want verdeeldheid, als er eenmaal verdeeldheid in zit, dan is een scheuring heel gauw mogelijk. De Satan heeft maar een kiertje nodig. Dat zeiden ze vroeger ook van de Jehovah-getuigers. Doe je deur niet open. Ze hebben aan een kiertje genoeg om binnen te komen. Die methode hebben ze nu veranderd, geloof ik. Maar dat was een kenmerk van ze. Die voet ging ertussen en ze hielden je maar aan de praat. En dat is ook met de duivel. Geef de duivel geen ruimte. Vooral binnen de gemeente van de Heere Jezus Christus. Is dat makkelijk? Nee, als we eerlijk zijn is dat heel moeilijk. En brengt dat heel veel vragen met zich op. En dan komen we uit dat we moeten wel beseffen onder wie wij dat allemaal doen. Vernedert u, staat er. Onder wie? Onder de krachtige hand van God. Het is zijn gemeente, het is zijn kudde die gehoed wordt. En daarom is die vernedering is ook niet naar elkaar in het eerste opzicht, maar vanuit de kennis dat God boven alles staat en dat we onder zijn hand ons durven te vernederen. Een hand die aan de ene kant zo leidt, maar de andere kant ook kan tuchtigen. Want dat is de hand van een rechtvaardig God. En dat is moeilijk. Dat is elke keer een zoektocht. En die zoektocht, die doen we vaak te veel op onze benen in plaats van op onze knieën. Op onze knieën. Het is een tendens wat ik ook heb gezien. En ik bedoel daar verder niks mee. Ik geef er ook geen meerwaarde aan. Maar toen ik in het begin pas begon te spreken in menig gemeente, dan ging je met de oudste, ging je voor de dienst, ging je bidden en alle oudste gingen op de knieën. Ik kom het bijna niet meer tegen dat het nog gebeurt ergens. Ik maak het soms zelfs mee van de dienst, oh we moeten nog even bidden. En we lopen een hokje in en eentje, ja Heer zegen deze dienst aan me en dat was het gebed. De afhankelijkheid van de Heer. En dan denk ik, weten we waar we mee bezig zijn als gemeente? Weten we dat de Satan zit te wachten op lauwheid? Zit te wachten dat we onze knieën niet meer buigen? Zit te wachten dat we het in eigen kracht beginnen te doen? Want dan heeft hij een opening. En dan maakt hij weer kapot wat we met z'n allen zo mochten opbouwen vanuit de genade van God. En juist omdat het zo moeilijk is, staat het vers 7 de Heer. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. We hebben die tekst een beetje uit de context gehaald. En Als iemand het moeilijk heeft, is ziek, maak je geen zorgen. Werp het op de Heer, hij zorgt voor u. Maar hier staat het in een heel andere context. Het staat hier in de context van gemeente zijn. Het staat hier in de context van onderdanigheid, van verantwoording, van met elkaar zijn. En dat werpt zorg. Ik kan zo geloven dat degene die hier leiding geven aan de gemeente, zorg met zich meedragen. Dat jongeren sommige dingen niet snappen en daar een beetje bezorgd over raken. En dan zegt de Bijbel, werp die dan ook bij de Heer. Werp ze bij de Heer, hij zorgt. Hij zorgt niet alleen voor u, maar in de context gaat hij ook zorgen voor de gemeente die hem toebehoort. Dat is zo geweldig om te zien. En aan de andere kant zit daar weer een gevaar in. Oké. Nou, als de Heer zorgt en ik breng mijn zorgen maar genoeg bij hem, nou, dan kan ik wel een beetje ontspannen door het leven gaan. Dan kan ik daar wel een beetje rustig mee omgaan. En dat is een gevaar. Want dan komt de oproep in vers 8. Wees nuchter en waakzaam. Ja, wacht even, Heer, u zegt net, we mogen alle zorgen bij u werpen. Ja, dat mag. Maar dat betekent niet dat ik je daarmee uitschakel. Ik wil mijn gemeente inschakelen. Ik wil jou inschakelen in het plan wat ik heb met de gemeente in deze wereld. Om een licht te zijn, een zoutend zout, een levend organisme wat iets gaat betekenen. En daarom moet je waakzaam zijn. Nou, wees nuchter. Ik heb het voordeel dat ik al zo heet. Dus dat is wel makkelijk. Gezocht naar een vrouw die waakzaam eten, maar is me niet gelukt. Maar zijn we het? Zijn we nuchter en zijn we waakzaam? Individueel. En als gemeente. Als je nuchter bent, dan denk je over dingen na. Dan neem je niet klakkeloos aan wat zomaar gebeurt. Ik zie een gevaarlijke tendens in de gemeentes van Nederland, dat zodra het waar te nemen is, zodra het goed voelt, dan is het ook bijbels waar. Nou, daar moet je heel erg mee oppassen. Dit is waar. Dit is waar. Heeft u altijd het gevoel dat God met u is? Stond van de week in een file. Nou, ik had echt niet het gevoel dat God bij me was in de file. En als hij er was, dan was hij vanwege mijn irritatie uitgestapt. Om het zomaar te zeggen. 9 van de 10 keer eerlijk gezegd. Voel ik niet dat God er is. Maar 10 van de 10 keer weet ik dat hij er is. En dat leidt mijn relatie met God. De wetenschap dat hij er is. De wetenschap dat hij van me houdt. De wetenschap dat hij voor me zorgt. De wetenschap dat hij mij nimmer zal begeven of verlaten. De wetenschap dat ik gekocht en betaald ben door het kostbare bloed van de Heere Jezus. De wetenschap dat ik een kind van God ben en dat er een erfenis op mij ligt te wachten, wat 1 Petrus leert, en dat ik eens met hem voor eeuwig verenigd zal zijn. Het is de wetenschap dat mij drijft en daarvanuit komt er emotie, komt er blijdschap, komt er vreugde om ook voor hem te leven. Want als het van mijn gevoel zou afhangen, dan ben ik een christen en dan weer niet, en dan weer wel, en dan weer niet. Dan geloof ik, dan twijfel ik en dan gaat het maar op en neer. Maar vanwege de schrift, het nuchter en waakzaam zijn, daar word je door krachtig. Daar word je sterk door. Je gevoel zegt, nou, twijfel hoor of je wel een kind van God bent. Zegt de schrift, in ieder die gelooft. Ja, maar geloof je wel genoeg? Ja, hoe moet je dat meten? De Bijbel zegt, in ieder die gelooft. Ik geloof in de Heere Jezus Christus. Wees nuchter en waakzaam. Want. uw tegenpartij. En hij wordt genoemd de duivel. Gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En als ik eerlijk ben, zou ik best willen dat het altijd zo was. Want een brullende leeuw hoor ik aankomen. Weet je wat ik veel moeilijker vind? Wat Paulus in Korinthe zegt, dat hij als een engel des lichts is. En ik heb het niet eens in de gaten. En hij vertoeft als een engel des lichts. Als een zogenaamd kind van God. Als een zogenaamd deelnemer van de gemeente. Voegt hij zich langzaam in. Wacht zijn tijd af. Tot hij toe kan slaan. Dat vind ik eng. Een brullende leeuw, als er eentje binnen zou rennen, dan zouden we allemaal op, nou ja, misschien moet je door die deur, maar iedereen die zou vluchten. Maar niemand heeft in de gaten als hij als een engel des lichts, zo slim als een slang, langzaam door de rijen kruipt, totdat hij je bijt. En dan is het al te laat. Daarom zegt het woord, wees nuchter, wees waakzaam, bied weerstand. Hoe moeten we dat doen als gemeente? Hoe moeten we de duivel weerstand bieden? Hij heeft 6000 jaar ervaring met mensen. Hij was zelfs zo hoogmoedig dat hij zich niet schaamde om de Heere Jezus te verleiden. Wie zijn wij dan dat wij hem zouden kunnen weerstaan? En hoe zouden we hem dan moeten weerstaan? Net als de Heere Jezus. Net als de Heere Jezus. Er staat geschreven. Mijn lieve broeders en zusters, individueel maar als gemeente, weten we wat er geschreven staat? Openen we het woord van God? Lezen we het woord van God? Overdenken we het woord van God? Dat als die valse gedachten binnenkomt in ons hoofd, als ze binnensluipen in de gemeente, dat we kunnen zeggen, wacht even, stop. Er staat geschreven. Er staat geschreven. En dat we ons daarmee kunnen verdedigen en zeggen, weg jij, jij hoort hier niet. Er zijn natuurlijk twee manieren, of er is een andere manier, om ermee om te gaan. En dat is maar gewoon wereldgelijkvormig te worden. Heb je geen strijd, geen moeite, en je laat alles gewoon maar binnencijpelen en je ziet het gebeuren, dat gemeentes gelijkvormig aan de wereld worden. Durven we gemeente te zijn zoals de Bijbel ons dat leert? Ja, dan gaan we tegen de stroom in. Dan zijn we die vreemdelingen op deze wereld. Of dan bent u een vreemdeling in uw eigen geboorteplaats, Urk. Is dat dan zo erg? In vergelijking wat de Heer u biedt? Een vreemdeling zijn? Aan de andere kant zou het een voorrecht zijn. Om een vreemdeling om aarde te zijn, omdat je een hemelburger van boven bent. Wauw, dat mag ik zijn. Ja, dat levert wat strijd en moeite op. Maar een gezonde trots, een vreugde om een kind van God te zijn. Een dankbaarheid die zichtbaar is, die uitstraalt, zodat het de gemeente ook bemoedigt en opbouwt. En voor welke keuze gaan we? Zoeken we de zijwegen, het makkelijke, of nemen we de smalle weg? En zeggen, heren, met u. En als je die smalle weg opgaat, dan het gekke is, als je hem bewandelt, lijkt hij wel zo breed, zo mooi. Omdat het gebeurt in de kracht en de aanwezigheid van de heren. Als ik eerlijk ben, voordat ik christen was, vond ik mijn leven, nu ik erop terugkijk, veel enger en veel nauwer. Ik leefde in gebondenheid. Ik dacht dat het een brede weg was. Maar het was een weg van gebondenheid. En nu hebben we de Heere Jezus leren kennen. En niet alleen mijn leven kwam tot ontplooiing, mijn huwelijk kwam tot ontplooiing, mijn gezin kwam tot ontplooiing, mijn visie op God, mijn visie op leven, mijn visie op alles kwam tot leven. Lopen als vreemdeling, ja, maar met een perspectief zo hemels, zo groot. Je hebt het niet eens door dat je op een smalle weg wandelt. Want je wandelt met de Here. En daarom zegt hij ook in vers 10. Hij zegt, de God nu van alle genade. Dus als we ze hebben het over wees onderdanig, wees dienstbaar, wees nuchter, wees waakzaam. Dan zegt hij, wees hoopvol. Wees hoopvol. Waarom? Omdat de God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf. Wauw. Hij zelf. Mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Als je daarover nadenkt, dan denk je, hoe is dat mogelijk? Een God zo groot, zo heilig, zo rechtvaardig. En als we hem door de geschiedenis heen zien, dan groeit er een vreze des Heren. En deze God is zo betrokken bij ons leven en ook als de gemeente, dat hij zelf ons wil toerusten, bevestigen, versterken en funderen in het geloof. Moet eens over nadenken. Dan kom je toch tot dezelfde woorden als David in Psalm 139. Heer, hier ben ik. Doorgrond mij maar. Toets mij maar. Want u bent het zelf die mij toerust, die mij bevestigt, die mij doet groeien. Dan is het niet angstig. Maar dat is een vreugdevolle overgave. En ik hoop, zoals u hier zit, dat u ooit eens tot die woorden bent gekomen. Niet alleen overgave vanwege wat we straks herdenken, dat u zonden vergeven zijn. Maar een overgave om niet alleen in hem te geloven, maar hem in alles te volgen en zeggen, Heer, hier ben ik. En misschien mag je dat vandaag weer eens opnieuw doen. Is er een beetje druk van de ketel afgekomen. Bent een beetje op de automatische piloot geraakt. Ja, ik ben christen en zo is mijn leven. En misschien vandaag weer eens, o Heere, laat die bron van levend water weer stromen in mijn leven. Of heb je genoeg aan druppels? En genoeg aan een bekertje? Terwijl er zoveel meer is. Zoveel meer is. En kijk eens naar dat vers. We weten dat God de God van alle genade is. We weten waartoe we geroepen zijn. Tot de eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. We weten dat het lijden van korte tijd is. En we weten dat het God zelf is die ons toerust. Geweldige beloftes die hij hier geeft aan ons en aan de gemeente. En dan sluit hij af. Eerst zegt hij, wees dit, wees dat, wees zus, wees zo. En dan sluit hij af, wees lofprijzend. Is er een lofprijzing in uw hart? En niet alleen als we het lied zingen, maar als u gewoon door de week met uw werk bezig bent, met de dagelijkse dingen, is er een lofprijzing in ons hart. En hij zegt, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Er staat geen werkwoord in, daarom gebruiken we in het Nederlands hem zij. Maar dat betekent eigenlijk, hem komt toe. God komt alles toe. We zijn gekocht en betaald door het kostbare bloed van de Heere Jezus. Dus wie behoren we toe? Degene die de betaling heeft gedaan. En hem komt ook alles toe. En het wijst op de aanbidding en de wetenschap wie God is. Hem komt toe de heerlijkheid, dat wijst op zijn uitstraling die overweldigend is. Zijn luister, zijn glorie, zijn almacht. En de kracht geeft zijn oneindige sterkte en mogelijkheden van handelen aan. Want wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Zo geweldig om te weten. En dan sluit Petrus heel eenvoudig af. Amen. En daar wil ik ook mee afsluiten. Amen. Zullen we de Here danken voor zijn woord. Hemelse Vader, het is het inderdaad een voorrecht, Here, om naar u te luisteren deze morgen. Petrus heeft die brief zo lang geleden geschreven. Maar vandaag de dag hebben we deze waarheden nog steeds zo nodig. Heer, we hebben dat lied gezongen. Hou mij vast. En aan de ene kant klinkt daarin zo'n verlangen dat u ons vasthoudt, omdat we u lief hebben. En soms klinkt er ook die angst in, dat als u ons niet vasthoudt, waar zullen we dan eindigen? Individueel, maar ook als gemeente. En daarom het gebed ook, Heren, houd deze gemeente vast. Het is uw gemeente. En Heren, we hebben die oproepen van Petrus net gelezen. Allereerst degene die leiding geven. Wees dienstbaar. Dan aan de jongeren en eigenlijk aan iedereen, wees nederig. De oproep om waakzaam te zijn. Maar ook de oproep, Heer, om u te loven en te prijzen. Heer, we prijzen u inderdaad. U bent zo'n groot God dat als we eerlijk zijn, we het soms allemaal niet kunnen snappen dat u naar ons hebt omgezien. En dat u als een hemelse Vader ook vandaag de dag ons steeds maar wil leiden en vormen en kneden naar het beeld van de Heer Jezus. Dank u dat u zo geduldig bent en langmoedig met ons. Maar ook dat u barmhartig bent, Heere, en omziet naar het verbrokene in deze wereld, dichtbij en ver weg, zoals we net ook hebben gezien. Vader, mogen we samen het besef zijn, tot besef komen opnieuw, realiseren dat we samen gemeente zijn. Waar het niet om de een of op de ander gaat, maar om ons. Maar in het eerste geval om u. Wilt u zo zegenen, Heren? En als we straks ook aan de tafel mogen gaan, Heren, deelnemen, dat het er weer een diepe indruk zal geven. Een herinnering aan de prijs die u betaald heeft. Dat bidden we uit genade in de naam van uw Zoon, onze Heiland, de Heere Jezus Christus. Amen.